Goedemiddag, dit is het Nabij West in de redactietijd of 11:55 van Radio Centraal 106.7 FM. Aflevering 97 van 15 februari 2025. Stellen dat de begrotingsmaatregelen die de regering in de langdurige onderhandelingen uiteindelijk afklopte met spuug en plaktouw aan elkaar hangen, is misschien wat overdreven, maar dat er nog heel wat te bediscussiëren en bij te stellen valt, kan niet ontkend worden. Er is al van dag 1 discussie over de meerwaardebelasting, die vooral geen belasting mag heten en daarom solidariteitsbijdrage wordt genoemd. Zo was er onrust ontstaan over het voornemen van de regering om de federale interestaftrek bij de aankoop van een tweede woning, retroactief, vanaf 2024 dus, af te schaffen. Daarvoor was al een bedrag van 210 miljoen euro ingeschreven in de begroting van 2025. Jean Bon heeft nu bevestigd dat de maatregel enkel zal gelden vanaf dit jaar en dat die dus pas vanaf 2026 effect zal hebben. En dat betekent dus dat de sterkste schouders nu al 210 miljoen euro minder bijdragen dan aanvankelijk gecommuniceerd en dus ook al voorzien werd. Met dus een extra en niet voorzien gat, of gaatje zo u wil, in de saneringsoperatie. Erger nog was de al dan niet gedane belofte van De Wever aan Georges-Louis Boucher dat beleggers die hun aandelen 10 jaar of langer bijhouden daarop toch geen meerwaardebelasting zouden betalen. Die belofte, die buiten de onderhandelingen is gehouden, zou door De Wever op een briefje zijn neergeschreven dat, zo beweerde Boucher, in zijn handen is. Er is nog geen echt bewijs van opgedoken, maar als dat zo is, dan heeft dit veel weg van we belazeren de boel om vooruit over de streep te trekken. Het geeft alleszins te denken dat De Wever eerder al liet verstaan dat beleggers die hun aandelen 10 jaar bijhouden als goede huisvaders kunnen beschouwd worden. En dat moet dus beloond worden. Het bestaan van een dergelijk onderhands akkoord, die dan voornamelijk om de modaliteiten draait die uiteindelijk aan de bezwaren van Boucher tegemoetkomen, wordt niet ontkend. Ook in de pensioenen dook een probleem op. Jean Bon verweet de communisten alleen maar fake news en leugens te verspreiden omdat Kim de Witte van PvdA had gezegd dat wie tijdens zijn loopbaan ziek is geweest sneller tegen een pensioenmalus zal aanlopen. Een verontschuldiging kon er niet vanaf toen bleek dat De Witte gelijk had. Hoogstens wilde Jean Bon toegeven dat De Witte gedeeltelijk gelijk had wat ziekte in de gelijkgestelde periodes betreft. Ziekte wordt wel gelijkgesteld voor de opbouw van het pensioen, maar dus niet binnen de bonus-malus. Exact dus wat De Witte had gezegd. Toch allemaal nogal explosief materiaal voor de goede werking van de coalitie. En opvallend, in de morgen van vorige zaterdag verscheen een interview met zowel Conor Rousseau, die niet genoeg kon uitleggen hoe de partij gevochten had voor de koopkracht en wat ze allemaal had binnengehaald of had afgeremd aan negatieve voorstellen, als met Georges-Louis Boucher, die links verweet zich druk te maken over 100 miljoen op een begroting van 200 miljard. Letterlijk, ik citeer, links gaat door het dak over bedragen van 100 miljoen. Op een begroting van 200 miljard is 100 miljoen een grap. Einde citaat. Dat snijdt hout. Maar ik vraag me af waarom Boucher niet dezelfde redenering toepast op zijn eigen standpunt in verband met de meerwaardebelasting. Wat betekent het bedragje dat die meerwaardebelasting, excuseer, solidariteitsbijdrage zou moeten opbrengen, nadat die al flink is uitgehold door allerlei voorwaarden waaraan die moet voldoen, als ze zonder al die voorwaarden alleen voor de echte rijken zou gelden? Nog veel minder dan niks. Waarom maakt hij zich daar dan zo druk over? Waarom wil hij die mordicus niet? Want laten we wel wezen, in de meeste westerse landen bestaat er al een soort meerwaardebelasting. Dat bevestigt professor de Lanotte. Vaak is die trouwens hoger dan 10%. In Frankrijk bedraagt ze 12,5%, in Duitsland zelfs een dikke 26% en ook in de Verenigde Staten kan ze oplopen tot 20%. Waarom stelt geen enkele journalist die vraag aan Boucher? En over wat de man aan onzin uitkraamt over ontwikkelingssamenwerking, wil ik het zelfs helemaal niet hebben. En dan dat strengste asielbeleid ooit. In het regeerakkoord staat ergens om van migratie opnieuw een maatschappelijk en economisch verhaal te maken, puntje, puntje, puntje. Tom Nagels, columnist van de Standaard, heeft zijn bedenkingen bij het woordje opnieuw en vraagt zich af wanneer dat dan wel was. Al zegt hij erbij dat zo'n zinnetje erin staat voor het contrast met het spervuur van maatregelen die dat strengste asielbeleid ooit moeten realiseren. En dan volgt een overzicht van de wenslijst van de Belgische politici die dat beleid vorm moeten geven en dat de afgelopen 50 jaar al vaak deden. Citaat: weinig asielzoekers, een efficiënt terugkeerbeleid en een gecontroleerde studie- en arbeidsmigratie van precies genoeg mensen met precies de juiste culturele waarden die precies die jobs komen doen waarvoor op onze eigen arbeidsmarkt niet genoeg kandidaten zijn. De war for talent moet worden gewonnen en de strijd tegen mensen die we niet kunnen gebruiken nog meer. Einde citaat. Kortom, een onbegonnen taak. En zelfs al zou men daarin slagen, dan nog zou de verkleuring verder toenemen. Vlaanderen zal hoe dan ook diverser worden. Maar ook Nederland beloofde zijn strengste asielbeleid ooit. Twee wetsontwerpen, de asielnoodmaatregelenwet en de wet invoering twee statusstelsels, moeten dat waarmaken. Maar zo eenvoudig lijkt het toch niet. Met het eerste wil Marjolein Faber, minister van Asiel en Migratie voor de extreemrechtse PVV van Wilders, de verblijfsvergunningen voor asielzoekers inkorten of voor onbepaalde tijd kunnen afschaffen. Het tweede maakt onderscheid tussen mensen die vluchten voor oorlog of geweld en mensen die in hun thuisland als individu gevaar lopen, bijvoorbeeld wegens hun religie of geaardheid. Bedoeling is het aantal asielzoekers te doen dalen. Maar de Raad van State, een belangrijk adviesorgaan voor de regering, vindt dat de wetsontwerpen niet zorgvuldig zijn voorbereid, voorziet problemen met de uitvoerbaarheid en meent dat de maatregelen niet zullen bijdragen aan het beperken van de instroom of een efficiëntere asielprocedure opleveren, maar eerder zullen leiden tot een extra belasting voor de immigratie- en naturalisatiediensten. En al zijn de adviezen van de Raad van State niet bindend, ze worden door de politieke wereld doorgaans wel serieus genomen. PVV en NSC staan in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar. NSV zegt veel belang te hechten aan goed bestuur en aan wetten die uitvoerbaar zijn. De PVV wil daarentegen doorgaan en dat maakte Wilders meer dan duidelijk op X. Gewoon doorgaan, minister van Asiel en Migratie Faber. En snel ook. Niks aantrekken van die ongekozen bureaucraten van de Raad van State. Nederland wil snel een strenger asielbeleid. De rooftocht van de roofkapitalisten is nog maar pas begonnen. Dat zegt Caroline de Gruyter in haar vierwekelijkse column in de Standaard. Citaat: in Amerika hebben bedrijven altijd veel meer ruimte geclaimd en gekregen dan in Europa. Het neoliberalisme kwam niet voor niets uit de Verenigde Staten. Nu rekenen Amerikaanse miljardairs zelfs daarmee genadeloos af, omdat ze denken dat ze nog te veel worden ingedampt. Roofkapitalisten, zoals ze door linkse activisten als Monbiot en Hutchinson genoemd worden, gooien alle ketenen nu af. Het neoliberalisme, dat wordt steeds meer duidelijk, diende als loopplankje tussen gematigd kapitalisme en roofkapitalisme. Door Trump te steunen vernietigen miljardairs als Musk nu het bestaande systeem om op de ruïnes ervan iets nieuws op te zetten. Iets nieuws waarbij zij het voor het zeggen krijgen. Waarbij hun belastinggeld niet naar scholen gaat of zorg voor de allerarmste, hoe minimaal ook, maar naar henzelf, hun bedrijven, hun vrienden. En waarbij zij zelf de supervisie uitoefenen over hun eigen bedrijven. Einde citaat. En met al het geroep hier in België en Europa naar ook één of meerdere Musken en of één of meerdere Trumpen, gaat het hier gegarandeerd dezelfde richting uit. Ik vraag mij al lange tijd af waarom men de Verenigde Staten van Amerika hier vaak ziet als een land met een zo goed als absolute vrijheid van meningsuiting. Zelf vinden ze dat overigens ook. Maar dat klopt niet, al zeker niet in deze tijden. Hoeveel meningen worden momenteel gebannen of zelfs verboden omdat ze niet welgevallig zijn of ingaan tegen de meningen van de heilanden die erin geslaagd is alle macht naar zich toe te trekken. Maar goed, ze hoeven daar helemaal niets te vrezen. tenminste zolang ze niet tot de LGBTQI-familie behoren, niet zwart, Spaans, Joods, moslim, Arabier, Aziat of atheïst zijn, of iemand met een handicap, een vrouw of arm. Dan komt het allemaal goed. En dat zal snel genoeg overwaaien naar hier. Er was de afgelopen weken veel in het nieuws dat commentaar uitlokt of waarop wel wat kritiek te geven is. In sneltreinvaart een aantal berichten op een rijtje. Het rijbewijs met punten, waar hij zo na al decennia lang over gepalaverd wordt, zal er nog steeds niet komen. Althans niet met die naam. Maar wat op stapel staat kan best als een wat afgezwakte vorm van rijbewijs met punten beschouwd worden. Het gebeurt wel vaker dat het een kwestie van semantiek is om iets uiteindelijk toch op de rails te krijgen. Kijk maar naar de meerwaardebelasting die er dan toch weliswaar in zwaar afgezwakte vorm komt als solidariteitsbijdrage. Ondanks aandringen van Europa is er in het regeerakkoord nog steeds geen sprake van het invoeren van statiegeld om het zwerfvuil en de plastic rommel in de natuur terug te dringen. Sommige zaken worden door politici jaren, zo niet decennia, voor zich uitgeschoven. Roken op terrassen van cafés en restaurants wordt verboden. Het lokte relatief weinig commentaar uit, behalve van een meneer die vond dat de sigaar die hij zo graag wil opsteken toch zo lekker ruikt en verrukkelijk smaakt dat hij vindt dat anderen daar moeten kunnen van meegenieten. De overheid mag hem zijn genot niet ontzeggen, ook al zorgt het voor overlast voor anderen. We hebben er ondertussen het zwaarste griepseizoen sinds corona ongeveer op zitten. Volgens sommigen is dat niet de schuld van virussen, maar het gevolg van de al toegediende vaccins. Alsof de griep voorheen niet voorkwam. De Botanic Sanctuary, u weet wel, dat peperdure maar poepzieke hotel dat bouwvoorschriften aan de lopende band aan zijn laars lapte, verwierf ook de gebouwen van het vroegere Echt Antwerps Theater met de bedoeling het hotel uit te breiden naar dat pand. De vergunningsaanvraag werd echter ingetrokken. De redenen daarvoor zijn niet duidelijk. En of het definitief is, mag ook betwijfeld worden. Zou een loterij met BTW-bonnetjes interessant kunnen zijn om fiscale fraude tegen te gaan? Dat gaat de nieuwe federale regering onderzoeken. Consumenten zouden sneller geneigd zijn een BTW-bon te vragen als ze er ook prijzen mee kunnen winnen. Origineel is dat niet. Er zijn al verschillende landen, onder meer Italië en Portugal, die dit doen. In Portugal zijn daardoor de BTW-inkomsten met miljoenen gestegen. De zwarte economie in België maakte in 2022 naar schatting 16% van het bruto binnenlands product uit, of omgerekend zo'n 90 miljard euro. Snelle afspraak bij de dermatoloog, snelle behandeling in het ziekenhuis, makkelijk zat als u bereid bent een fikse meerprijs te betalen. En voor een botoxbehandeling of voor fillers of voor esthetische chirurgie, kortom, gaat het ook veel sneller. Die brengen nu eenmaal meer op. Eeuwige chemicaliën, ja, dan gaat het over PFAS. Ondanks allerhande technieken die men al geprobeerd heeft om ze uit het milieu te verwijderen, geen enkele is doeltreffend gebleken. Ze zijn niet afbreekbaar. Dus lijkt een totaalverbod evident. Maar politici zijn laf en weifelen. En omdat het leidt tot miljardenkosten, versoepelen ze de regels en verhogen ze de waarde waaraan men mag blootgesteld worden. Bovendien pruttelt de industrie tegen. Verminderen van de schadelijke verbindingen zal erg lang duren, kost stukken van mensen en niet de vervuiler zal ervoor betalen, maar het komt weer allemaal neer op de kap van de gewone belastingbetaler. De uitbreiding van de flexijobs, zoals voorzien in het regeerakkoord, is geen sociale maatregel. Het maakt bijverdienen gemakkelijker, maar dat gaat ten koste van de sociale zekerheid en van reguliere jobs en is vaak noodzakelijk als aanvulling op een karig pensioentje. U kan voortaan ook het perfecte eitje koken, maar je hebt er wel tijd voor nodig. Daarvoor doet u het eitje in een wisselbad. Telkens 2 minuten in kokend water en dan 2 minuten in water van 30 graden. Na 32 minuten hebt u het perfecte eitje. Geen wonder dat sommige chefs 80 euro voor 1 eitje durven vragen. Uw eigen wapen printen is tegenwoordig gemakkelijker dan het perfecte eitje koken. Hoogleraar politieke wetenschappen Mark Hoge heeft geen hoge dunk van het regeerakkoord. Volgens hem kunnen de Christen-Democraten en de Socialisten zich wel op de borst kloppen over wat ze uit het regeerakkoord hebben kunnen houden. In de tekst zelf ontwaart hij nauwelijks sociale, progressieve of herverdelende maatregelen. Geen enkele groep wordt volledig gespaard. Behalve de echt rijken dan. Een flink deel van de werklozen verliest zijn uitkering en zal dus bij het OCMW moeten aankloppen voor een leefloon. Het terugschroeven van de fiscale aftrekbaarheid van giften zal heel wat organisaties in de problemen brengen. Slechts één maatregel neigt naar herverdeling en dat is de meerwaardebelasting, excuseer de solidariteitsbijdrage, van maximaal 10%, terwijl die in de fiscale hervorming die van Petegem eerder voorlegde minimaal 15% was. En die maatregel heeft niet eens gevolgen voor de puissante rijke families. Daar mag absoluut niet aan geraakt worden. Stel u voor dat die tot de bedelstaf veroordeeld zouden worden. En dan zwijgen we nog over het ambtenarenstatuut dat zo goed als zeker helemaal verdwijnt. Dat statuut moest zorgen voor een neutraal, sterk overheidsapparaat waarbij de ambtenaar onafhankelijk was, beschermd tegen ontslag en pesterijen of verbanning door een nieuwe minister. Exact dus wat Trump al in zijn eerste dagen in het Witte Huis presteerde. De ambtenaren eruit. Quote, volgens een enge en achterhaalde economische visie zijn leerkrachten, verplegers, militairen, politieagenten, magistraten en verzorgend personeel immers niet echt economisch productief. Of hebben we nu net gekozen voor een samenleving waarin gezondheidszorg, cultuur, handhaving en uiteindelijk zelfs gevangenissen net zo goed naar de privésector kunnen gaan? Naast vele anderen trekt ook de andere Chris Peters, lector verkeerskunde aan Hogeschool PXL, van leer tegen het regeerakkoord in een opiniestuk in de Standaard van 6 februari. Daarin hekelt hij de manier waarop het akkoord in de media wordt gepresenteerd en het rechtsconservatief discours dat door Christen en Sociaaldemocraten en de media is overgenomen. Ik citeer er een paar uit, er waren veel meer bedenkingen. Een citaat dus. Er is een vluchtelingenprobleem, geen opvangprobleem. Een probleem van te weinig opvang wordt herkneed tot een probleem van te veel vluchtelingen. Sluipenderwijs heeft het idee postgevat dat armen in dit land zoveel voordelen krijgen dat het aantrekkelijker is om arm te zijn dan rijk. Die omkering mag een heus huzarenstukje heten. Onze problemen met Rusland kunnen alleen worden opgelost met meer militaire uitgaven, waarbij 2% van het bruto binnenlands product al niet meer voldoende is. Dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking met een kwart wordt beknot, is een voetnoot die geen verdere argumentatie behoeft. Mensen worden gezien als consumenten, koopkracht, verloning, en producenten, langer werken, flexibiliteit, productiviteit. Werk in de informele economie telt niet. Vandaar de 80% fetiche die ten koste mag gaan van het verenigingsleven, maatschappelijk engagement en zorgarbeid zoals mantelzorg en kinderopvang. Mensen zijn individuen met individuele belangen, geen gemeenschappelijke. Die worden dan ook het best één op één behartigd, niet via het middenveld. Het middenveld is bijgevolg overbodig en mag verder worden uitgehold. Wie opkomt voor het algemene belang is in het beste geval naïef, in het slechtste een hypocriete aansteller. Dan is het nogal wiedes dat er een verlaagde aftrekbaarheid komt voor giften aan goede doelen. Het verklaart ook waarom de media het regeerakkoord hoofdzakelijk doorlichten vanuit het what's in it for me perspectief. Wie aan lagere wal geraakt heeft dat aan zichzelf te wijten. Zo wordt het logisch om in één zin over de veiligheid in stations criminaliteit en dakloosheid in één adem te noemen en dakloosheid verder onverbeld te laten. Zwartrijders op het openbaar vervoer doen dat met opzet. Hardrijders op de weg doen dat omdat ze eventjes verstrooid waren. De eerste groep pakken we dus strenger aan. Bij de tweede groep gaan we mee in het verhaal van handhaving als jackpot voor de overheid. Letterlijk, we richten ons niet op de brave burger die eens net boven de snelheidslimiet zit. Dat is dus nieuw beleid gebaseerd op fake news, want flitsers hanteren vandaag al een marge van 7 km per uur onder en 9 km per uur boven de 100 km per uur. Einde citaat. En verder gaat het nog over het onbestaande trickle-down effect, het begrip voor fiscale vluchtelingen, het geloof in de vrije markt, de mantra dat economische groei automatisch welvaart betekent. Er valt nog veel te zeggen over het regeerakkoord en de onvrede die het in brede kring opwekt. Getuigen de succesvolle manifestatie van afgelopen donderdag en de komende acties de volgende dagen en weken. Ik kom daar zeker nog op terug. Maar dit was het voor vandaag wat het Nabije Westen betreft in het redactieprogramma 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Hou het hoofd koel en het hart warm en hopelijk tot volgende week.